Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of internet, hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger vanmorgen is dominee M. Maas uit Dordrecht. Kerkdiensten. Op DV dinsdag 31 december, oudjaarsavond, zal een dienst worden gehouden die begint om 19.00 uur, oftewel 7 uur 's avonds. Op DV woensdag 1 januari de nieuwjaarsdienst en die begint om 10 uur. Daarna is er ook gelegenheid voor nieuwjaarswensen en elkaar God zegen toe te wensen. Collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We gaan nu met elkaar zingen uit Weerklank, lied 17, vers 1, 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik u en ons een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw is van geslacht op geslacht en tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij met u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst zingend met Psalm 100 en daarvan de versen 1, 2 en 4. Psalm 100 vers 1, juicht aarde, juicht alom de Heer. En dat gaat dan verder in het tweede en vierde vers van Psalm 100. Na het gebod van God en de samenvatting daarvan zingen we als schuldbelijdenis Psalm 32, het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Psalm 32, derde vers, na de wetslezing. Vanmorgen uit Deuteronomium 5 en 6. Toen sprak en ook nu spreekt de Heer onze God, ik ben de Heere uw God. Die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam gebruikt zonder daarbij na te denken. Neem de Sabbat in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar die zevende dag, dat is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te onderhouden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de heilige van Israël, die heeft al die 10 woorden samengevat en zei en zegt ook vanmorgen tegen ons: hoor Israël, dat betekent tegelijkertijd gehoorzaam Israël. De Heere onze God, de Heere is één, met andere woorden, met niets en niemand vergelijkbaar. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En deze woorden die ik u heden gebied, die zullen in uw hart zijn. Amen. Laten we samen bidden. Heere, zie ons vanmorgen hier bijeen in deze Emmanuelkerk. Zie ons wanneer we thuis meeluisteren en meedoen. En zo betrokken zijn op alles wat hier wordt gezegd en gezongen en gespeeld, gebracht, gegeven. Zie ons, ja zie ons vooral aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zie ons op deze zondag, gekomen als geroepen op deze plek om uw grote naam te loven en te prijzen. Ja, Heere, dat is toch de bedoeling dat dat voorop gaat. Dat we niet zijn gekomen allereerst om wat te halen, maar met Israël mee u het nodige te brengen. Dat uw naam ook door ons wordt geroemd en wordt geprezen. En dat u bij wijze van spreken met eerbied gezegd tegen de engelen kan zeggen, zou ik ze daar vandaag horen in Barendrecht? Zullen daar mensen zijn, op andere plaatsen ook, die meedoen en instemmen om mij te verheerlijken? En zie daar, we hebben al het samen het nodige gezongen. En wat is dat ook mooi op een dag als deze, dat we dat zelf niet hoeven uit te zoeken, maar dat het ons wordt aangereikt en dat we worden opgevangen in een orde van dienst die in grote trekken voor ons allemaal bekend is. Voor onze kinderen, onze jonge mensen, voor ons als ouderen. Dat we min of meer weten wat er komen gaat, dat is wel goed ook, Heere. Bij alles wat er verandert, bij de vele dingen waar we min of meer gewend aan zijn geraakt om te schakelen, hier een vaste orde en een zekere rust. En daar danken we u voor, dat u zo aan ons denkt, ook op deze zondagmorgen. Nadat we van de week het kerstfeest hebben gevierd, dat u, o Heer Jezus Christus, gezonden bent door uw Vader, de veilige hemel heeft verlaten en gekomen bent op deze onveilige wereld. Dat u wilde gaan liggen in die kribbe, die symbool staat voor ons verzet en onze vijandschap, om die te bedekken met uw liefde en genade, zodat we ook hoogst persoonlijk zullen weten te mogen liggen onder die bedekking van uw liefde en genade. Niet verstikkend, maar juist in de vrijheid zettend en dan de vreugde krijgend om te doen wat u vraagt en wat u wilt. En tegelijkertijd, Heere, is ook dit de plek dat we samen mogen brengen wat ons bezighoudt, wij, kleine, kwetsbare mensjes. U weet het, Heere, wat we hebben meegebracht, de kerkbank in. Dat leggen we niet neer bij de ingang, maar dat nemen we mee. Ons leven voor uw heilig aangezicht. U weet het, wat er is aan vreugde, aan verdriet, aan onzekerheid, onvoorspelbaarheid. We lijken vaak heel wat, maar wat zijn we klein en wat zijn we kwetsbaar. En we belijden dat ook vanmorgen met z'n allen. Dat wij u in alle opzichten nodig hebben. U hoort dat ook graag, dat we u nodig hebben. Voor de dingen die spelen in ons leven. Ziekte, zwakte, rouw, problemen die maar voortduren, zorgen die zich elke keer weer aandienen, kunnen zo in de knoop zitten met onszelf, kan zo'n chaos zijn in ons hoofd en in ons hart, dat woorden van u amper binnenkomen en dat we geen fatsoenlijk gebed kunnen bidden. Heere, u weet het allemaal en u bent op ons allemaal berekend. Dat is de hoop die we hebben. Dat is het houvast wat u geeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom smeken wij van u, dat u hier vanmorgen bent, in de kracht van uw Heilige Geest. Want dan valt er een hoop te beleven en te verwachten, te leren, af te leren. Op deze grenszondag, dat we min of meer afscheid nemen van 2019... en 2020 tegemoet gaan. Wees ons dan nabij in het lezen, in het luisteren. Dat we de juiste toepassing maken. Dat we de juiste conclusies trekken. Dat we voor onszelf mogen luisteren. En dat we als een ander mens dit Gods huis verlaten. Heere, neem ook van ons weg wat voor uw oog niet kan bestaan. We belijden het. Onze zonden, die bij u leiden tot schulden. Waar we in de regel nauwelijks van wakker liggen. En waar we in de regel helemaal niet mee zitten. Wat wij vaak afdoen als kleinigheden. U moest er voorkomen, Heere, van boven naar beneden. Om recht te maken wat wij krom hebben gemaakt. Zie ons aan in Hem. Maak een nieuw begin. Dat wij U trouw en toegewijd dienen. Met heel ons hart. Met onze handen. Met onze voeten. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu met elkaar de schriften lezen. Vanmorgen een passage uit het evangelie naar Lucas, 12e hoofdstuk. Lucas 12. En wij beginnen te lezen bij vers 13 tot en met 34. Terwijl de preek straks zal gaan over de versen 13 tot en met 21, maar ik lees ook het overige voor het verband. Lucas 12 bij vers 13. En iemand uit de menigte zei tegen hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen en wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal dat zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. En hij zei tegen zijn discipelen: Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult of over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven. Ze zaaien niet en maaien niet. Ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over die andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, hoeveel te meer u, kleingelovigen. En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult en wees niet verontrust. Want naar al die dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dit zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn de woorden van het eeuwige leven. De preek gaat over Lucas 12, 13 tot 21. In bijzonder heb ik onderstreept als kern het begin van vers 20. Een woord dat als een mokerslag neerkomt op dat hoofd van die rijke man, zal ik maar zeggen. Maar God zei tegen hem: dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. Tot zover. Wij gaan ons voorbereiden op de preek en dat doen we zingend met Psalm 90. De laatste zondag van het jaar is dat gepast om die psalm met elkaar te zingen. Psalm 90, daarvan het tweede vers. Uw oppermacht die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. Vers 6, helaas het beste van onze dagen baart dikwijls smart. En het zevende, wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten? Dus 2, 6 en 7 van Psalm 90. En dan gaan we ook de Heere dienen met onze liefdegaven. En dat wil zeggen dat je daarmee jezelf voor het eerst of opnieuw weer geeft aan de Heere en aan zijn dienst. Gemeente, wij beleven vandaag alweer de laatste zondag van het jaar 2019. En dat mag toch ook wel een zondag zijn waarop we met elkaar eens terugblikken op datgene wat de Heere ons het afgelopen jaar gegeven heeft. Dat is toch geen overbodige luxe, zou ik zo zeggen. Dat je met elkaar dankt voor al die dingen waar je elke dag het achterliggende jaar mee bezig bent geweest. Je baan, je bedrijf, school, studie, eten, drinken, huisje, boompje, beestje. Daar zijn we toch met z'n allen, jong en oud, het afgelopen jaar mee bezig geweest. En ik zeg dan maar gelijk achteraan, dat hoeft je ook echt vanmorgen geen schuldgevoel te bezorgen, hoor. Ik heb helemaal geen behoefte om vanmorgen te zeggen, die dingen waar je dag en uur mee bezig bent geweest, dat is allemaal maar niks. Dat is allemaal maar niks als je geld hebt verdiend, je huis opgeknapt, boodschappen gedaan, kleren gekocht. Dat was allemaal maar niks. Nee, helemaal niet. Ik zou vanmorgen het tegenovergestelde willen zeggen. Wees dankbaar dat je kon werken. Want menigeen die wilde wel werken, maar die kon helemaal niet werken. Wees dankbaar dat je een opleiding kan volgen, dat je plannen kunt maken, dat je idealen hebt als jongere. Wees dankbaar als je pensioen hebt voor je oude dag. Ik zou zeggen tegen jullie als jonge gezinnen, blijf het zingen, elke dag opnieuw. Voor al uw goede gaven, Heer, zij u de dank en eer. Er is helemaal niks mis mee. Jezus, die heeft namelijk nooit gezegd, die dagelijkse dingen waar jij mee in de weer bent, dat is allemaal maar niks. Je zou de gedeelten uit de Bijbel eens moeten scannen, die over het gewone leven gaan. Dat zijn er heel wat. Dit gedeelte bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd, Jezus die legt wel de vinger bij het gevaar dat al die gewone dingen waar we elke dag mee bezig zijn, ons zo opslokken dat we er helemaal in opgaan. Het gevaar is dat je vast gaat zitten aan het hier en nu en dat het dan en daarom zo te zeggen helemaal buiten beeld raakt. Het gevaar, dat is niet denkbeeldig, dat je alleen maar gefocust bent op jezelf en dat je helemaal geen oog meer hebt voor God. En dat je zo schade leidt aan je ziel, soms zoveel schade dat je ziel sterft. En daarom, dit Bijbelgedeelte is voor u, voor jou en voor mij ook een spiegel om in te kijken. Wat heeft het ons te zeggen? En moet de Heere Jezus dan ook van u, jou en mij zeggen, dwaas? Of kan die zeggen, nee, je bent wijs? Jezus die geeft niet zonder reden onderwijs over al die gewone dingen waar we dag en uur mee bezig zijn. En hij waarschuwt in dit gedeelte ook niet zonder reden voor hebzucht. En hij zegt in dit gedeelte ook niet zomaar dat we ons leven in bruikleen hebben. En hij is gewoon benieuwd, wat doe je nu eigenlijk met je leven? Hoe ga je om met je geld en met je goed? Is een ander in beeld? Of ben je alleen maar zelf bij jezelf in beeld? Ben je rijk in God? Of helemaal niet rijk in God? Ben je gericht op zijn rijk? Of helemaal niet gericht op zijn rijk. Dat zijn vragen die gaan ons allemaal aan. Van klein tot groot en van jong tot oud. Stapje verder. Jezus, dat merk je aan Lucas 12 het begin, die is zijn leerlingen aan het onderwijzen. En terwijl die dan aan het onderwijzen is, dan wordt die onderbroken door een man die hem vraagt om een oordeel te vellen over een erfeniskwestie. Op zich, als je dat dan zo leest, is het helemaal niet raar dat die man zich bij Jezus meldt. Want rabbijnen en schriftgeleerden, die zijn vanwege hun kennis van de Torah aangesteld om juridische kwesties te beslechten. Niet voor niets zegt die man ook tegen Jezus, meester. En dat betekent letterlijk, u die voorop loopt, u die de weg weet, u die ook de weg wijst. Nou, er is een erfeniskwestie, met andere woorden, ik vervolg mij bij u, los het op, trek het vlot, zodat ik weer verder kan met mijn leven. Heeft zijn broer dan verzuimd om een deel van de erfenis te geven na het overlijden van hun vader? Heeft zijn broer besloten om die hele erfenis bij elkaar te houden? Is die broer zeg maar benadeeld door zijn eigen broer? Of wil die beste man Jezus voor zijn karretje spannen? Wil die iets bij Jezus afdwingen? Wil die iets bij hem gedaan krijgen? Heb er even erg in, als je dit gedeelte onder oogbereik hebt, daarover wordt niets gezegd door de evangelist. Je merkt wel dat Jezus geïrriteerd reageert. Hij was ook mens, zoals u, jij en ik, met emoties. En je merkt ook, hij weigert om een uitspraak te doen in deze kwestie. Je merkt het dan vers 14, dat moet je erin horen, richting die man, ik heb geen officiële aanstelling gekregen van het Sanhedrin om zulke dingen waar jij nu mee zit tot een goed einde te brengen. En ik voel mij ook niet geroepen om me met jouw kwestie te bemoeien. Ja, dat moet je even erg in hebben. Die man, die krijgt dus geen persoonlijk antwoord van Jezus. Jezus, die vindt dus zijn vraag kennelijk niet belangrijk genoeg om er diep op in te gaan. En dat wil dus richting ons zeggen, je kunt dus ook met de verkeerde vragen bezig zijn. Goed bedoeld, maar dan toch verkeerd. En dan merk je, Jezus die steekt daar geen energie in. En hij is ook niet van plan om die kwestie voor hem op te lossen, maar hij is wel erop uit om hem ergens anders van te verlossen. En dat blijkt uit het vervolg van Lucas 12, waar ik straks op inga, die gelijkenis. Als we even de pas inhouden, dan zou je kunnen zeggen, die man komt bij Jezus, maar die man die komt dus niet veel verder. En als je even bij hem blijft, dan is dat voor hem niet zo fijn. Nee, wees nou eerlijk. Een erfeniskwestie, dat is een moeras waar je in wegzakt. Dat vraagt veel energie en dat zuigt je helemaal leeg. Heb je ermee te maken? Of mee te maken gehad? Dan weet je er van alles van. Sowieso, kwesties die kosten altijd spanning en stress en strijd, geruzie en gedoe. Nagelang je karakter, je kunt zomaar in één keer uit de stekker gaan. En je opwinden over, nou ja. Hoeveel verdriet heb je er niet van, als je bijvoorbeeld op je werk niet eerlijk wordt behandeld? Wat voor akelig gevoel heb je niet als vijftiger, als je door een dertiger de maat wordt genomen en de les wordt geleden en die je het gevoel bezorgt dat je grote onbenul bent die eigenlijk niet meer mee kan met deze moderne tijd. Zoiets, dat kan je dag en uur in beslag nemen, het kan je verlammen, het kan je verzuren, het kan je verbitteren. Maar, je merkt het, Jezus die gaat niet op die kwestie in, maar hij is tussen de regels door wel benieuwd hoe je ermee omgaat. Want dat mag wel gezegd worden, dat is ook echt bijbels, je hoeft zoiets niet te laten lopen. En je hoeft ook niet over je heen te laten lopen, want je bent eenvoudig gezegd geen vloerkleedje waar iedereen zo zijn voeten aan kan afvegen. Want er zijn ook vandaag mensen in ons land die daar iets over te zeggen hebben. En daar mag je ook gebruik van maken, zodat jouw zaak op een rechtvaardige wijze wordt beoordeeld en dat er een uitspraak wordt gedaan waar iedereen zich aan heeft te houden. En Jezus, die is ook wel benieuwd bij je of je in staat bent als er een kwestie speelt in je leven, of je die rationeel kunt benaderen en of je er ook emotioneel mee om kunt gaan. Je merkt, als je Lucas 12 zorgvuldig leest, en dat is een mooie dag vandaag om dat eens te doen, je merkt dat Jezus niet wil dat je je er zo in vastbijt, dat je vastloopt en dat je niet verder kunt om hem te volgen. Dat merk je wel. En dan kan ik gelijk weer een stap zetten in de preek. Dan merk je dat Jezus deze erfeniskwestie gebruikt om die breder te trekken en ook om die kwestie te bereflecteren. Dat zie je ook aan vers 15, want dan spreekt hij in één keer niet meer die man aan, maar dan spreekt hij de hele menigte aan. Dus dan trekt hij het heel breed en dan haalt hij iedereen er weer bij. Want dat merk je aan Jezus, hebben, halen en houden, dat zit in ons aller bloedbaan. En hoe vaak betrap je jezelf er niet op, tenminste als je eerlijk bent, dat je zegt ik wil dit hebben en ik wil dat hebben. Kijk eens even rond in je huis, hoeveel hebben dingetjes daar wel niet staan. Dan is het wel een heel mooi leerpunt, want Jezus die gaat iets zeggen over hebzucht. Ik schrok er zelf ook wel van. Ik wist het wel, maar het werd weer even opgefrist, zal ik maar zeggen. Het Hebreeuws kent niet eens het werkwoord hebben. Wel het werkwoord zijn, maar niet het werkwoord hebben. Dat is veelzeggend. Dat moet ons te denken geven. Ook vandaag. En op dat punt, als het gaat over hebben, halen en houden, gaat, dan is de Bijbel ook heel recht toe recht aan hoe we op dat punt in elkaar steken. Dan zegt Paulus het bijvoorbeeld in Romeinen 1, ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Zo. En Paulus die zegt dan ook tegen die christenen van Rome hoe ze ermee om moeten gaan. Dood aan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwaad verlangen en de hebzucht die afgoderij is. Zo. Hebzucht staat nota bene in het rijtje van overspel en ontucht. En legt de Bijbel uit als afgoderij. Dus het steeds meer willen hebben van geld en goed benoemt de Bijbel als afgoderij. En daar worden we nota bene elke zondagmorgen op gewezen. Maak u geen goden in welke vorm dan ook. Buig je niet voor hen neer en vereer ze niet. En toen Israël dat gebod voor het eerst hoorde, toen hadden ze natuurlijk bij de Sinaï, daar stonden ze toen, nog heel veel afgoden in hun lijf. Want ze kwamen net uit Egypte en daar wemelde het, om zo te zeggen, van de afgoden. En wij, zoveel eeuwen later, hoeveel afgoden hebben wij nog in ons lijf? Die vergiftigen. Die je vertroebelen, die je zo bezighouden dat je leven wordt vastgezogen en dat je niet meer verder kunt gaan. Hoe vaak word je niet in beslag genomen door afdeling euro? Is toch veel vaker dan je voor waar wil hebben. Je moet op een feestje eens de moed hebben om zo eens de kring rond te kijken en dan op de man af te vragen wat je maandelijks verdient. Dan wordt het in de regel doodstil en dan voelt iedereen zich ongemakkelijk. Je moet er eens erg in hebben als je ergens zit te eten, hoe er wordt gegeten. Het zijn zomaar twee dingetjes die een hoop zeggen hoe wij geestelijk in het leven staan. Maar dan merk je, Jezus die stond in het gewone leven en die heeft dat onderwerp geld en goed echt niet geschuld. Hij vertelt er een gelijkenis over. En in die gelijkenis, dan zet hij enkele zaken uitvergroot ter lering voor ons neer. Dan gaat het over een graanboer die rijk is. En je leest, hij heeft uitstekende oogsten. En dan wil hij zijn overvloed opslaan. En dan merk je aan die beste man, het is een echte ondernemer. Hij kijkt vooruit. En hij ziet mogelijkheden om zijn oogst op te slaan. Dan maakt hij plannen om dat allemaal te realiseren. Je ziet het in gedachten voor je dat hij zeg maar een slopersbedrijf inhuurt om die oude loodsen af te breken. En dan laat hij ook de nodige aannemers aanrukken om grotere neer te zetten. Hij heeft gelukkig geen last van het hele stikstofverhaal, dus dat is makkelijk. En waar hij ook niet door wordt gehinderd, dat is dat hij geen overleg voert met adviseurs, met zijn vrouw, met zijn gezin, met zijn kinderen, met zijn personeel, met eventuele collega's. Nee, je merkt aan dat verhaal wat Jezus vertelt, hij regelt alles in zijn eentje. Het is een echte eigenheimer. God, mijn naaste. Nee, als je gaat tellen, dan is het 6 keer ik en 5 keer mijn. En let erop, hij praat alleen maar met zichzelf. Het gaat werkelijk uitstekend. Ik heb mijn schaapjes op het droge. Ik heb geld en goed in overvloed. En als ik nou mijn plannen heb gerealiseerd, na jaren van bikkelen en beunen, van scoren en stralen en succesboeken, dan heb ik eindelijk rust. En dan kom ik aan de dingen toe waar ik nu geen gelegenheid voor vind. Maar Jezus noemt hem een dwaas. En goed begrijpen, Jezus bedoelt niet dom, want dat is hij niet. Hij noemt hem een dwaas. En je wordt in de Bijbel een dwaas genoemd als je geen rekening houdt met God en ook geen rekening houdt met je naaste. Als je dus alleen maar op jezelf bent gefocust. Denk maar aan Psalm 14. Een uitstekend voorbeeld, daar staat het zwart op wit, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En je hart, dat is in de Bijbel altijd de huiskamer van je bestaan. Dat is de plek waar je alles bedenkt en beslist en bedistelt en bespreekt. Je hart, dat is de plek waar je zeg maar de koers uitzet die je hebt gekozen. Je hart, dat is de plek waar je alles, zeg maar, bedenkt en bespreekt. En die dwaas uit dat verhaal, die zegt in zijn hart, in de praktijk van het leven is er geen God waar ik rekening mee houd. En ook niet met zijn regels en richtlijnen. En ook niet met de mensen met wie ik in relatie sta, want ik leef puur voor mezelf. Als je dat dan zo eens leest, hè, en als je erover nadenkt, dan denk je, wie houdt eigenlijk zo iemand nog tegen? Nou, God. Dan blijkt God, die staat veel dichter bij hem dan die ooit had gedacht. Immers, hij dankt aan God zijn leven, lucht in de longen, adem in de neus. En God, die zegt tegen hem, dwaas, als een mokerslag dreunt dat op zijn hersens. Voor jou is er geen morgen en voor jou is er geen overmorgen. Jij hebt zeg maar je toekomst uitgestippeld, je hebt je plannetjes gemaakt en je denkt dat er nog vele jaren zullen volgen, maar het is over en uit. En goed begrijpen, dit is geen straf hoor. Nee, dan schat je het verkeerd in. Dit is een gegeven. Wij krijgen dus van onze Schepper allemaal een bepaalde tijd om te leven. 20, 40, 60, 80 en enkeling zelfs 100 jaar. Maar er komt een dag of een nacht, een morgen, een middag of een avond. Dan zal voor mij of voor jou de bel luiden. Dan komt God zeg maar jouw naam tegen in zijn boek. En dan laat hij je halen om voor hem te verschijnen. En vannacht is deze rijke man aan de beurt. Dan staat er in vers 20, zijn ziel wordt van hem afgeëist. En er wordt in het oorspronkelijk een heel sterk woord gebruikt. Je ziet het ook terug in de herziene. Afeisen. Dat woord dat betekent, zoals een bank zeg maar een lening kan terugeisen, eist God zijn leven terug. God gaf hem zijn leven in bruikleen en nu vraagt God zijn bezit terug. Dat mag toch? God die mag toch het geleende terugvragen? En mag God dan ook zijn geld en zijn goed en zijn gebouwen terugvragen? Ja, dat is weer een ander verhaal. Maar als God je leven terugvraagt, dan heb je toch niks meer in je geld en goed en je gebouwen. Maar, zo hoor ik dan Jezus zeggen in Lucas 12, heb je dan ook een schat in de hemel waar de dief niet bij komt? En die ook niet door de mot wordt aangetast. Met andere woorden, heb je dan ook geïnvesteerd in het dan en daar? Of ging het je alleen maar om het hier en nu? Ben je zeg maar vastgeklonken aan dit leven? Of volg je de Heere? Jezus heeft die zin een paar keer gezegd, hè? Want wat baat het de mens als die heel de wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Confronterend. Ja, maar mag het in het licht van de eeuwigheid? En goed begrijpen, Jezus die vertelt het allemaal niet aan u, jou en mij om ons bang te maken, want dat is nergens goed voor. Angst werkt altijd remmend en beklemmend. Maar Jezus vertelt het wel dat je oogjes opengaan en dat je wakker wordt en dat je gaat nadenken met je hoofd en bezig bent met je hart als het gaat over deze dingen. Dat je eens denkt aan Psalm 90, nu wij terechtgekomen met elkaar zijn op deze grens, leer ons alzo onze dagen tellen dat wij een wijs hart verkrijgen. Een wijs mens in de Bijbel, die gebruikt zijn brains. Een wijs mens, die treft zijn voorbereidingen. Een wijs mens, die laat de gedachten toe. Vroeg of later, dan moet ik dit aardse leven loslaten. Gemeente, denk eens terug aan je doopdienst. Daar is toch toen en daar voor je gebeden dat je eenmaal zonder te schrikken zou mogen verschijnen voor de rechterstoel van Jezus Christus. Bent u al met Christus gestorven voordat u gaat sterven? Bent u met hem opgestaan voordat u met hem mag opstaan op de dag der opstanding? Dat je het weet met je hoofd en met je hart, omwille van hem niet meer behoren bij deze werkelijkheid die gaat verdwijnen. Maar die werkelijkheid die me is beloofd in het uur van mijn doop. Dat je het voor jezelf weet, ik ben gedompeld in zijn genade en liefde. En ik leef ook van zijn genade en liefde. Dat je leeft van Gods geest. Die je ook vreugde geeft om te doen wat de Heere vraagt en wat hij wil. Het is vandaag de laatste zondag van 2019. kan het lijden. Als je het jaar eens overziet, kan het lijden. Dat je tegen God zegt, persoonlijk vandaag, God, wat bent u toch goed. Dank u voor alle goede gaven. Voor mijn dit, voor mijn dat, voor mijn zus, voor mijn zo. Dan moet je erop rekenen, als je dat echt tegen de Heere zegt, dat je ook een tegenvraag krijgt. Wat heb je ermee gedaan? Ben je een dwaas of ben je een wijs mens? Heb je je in je leven laten inspireren door Jozef, die schuren bouwde om een groot volk in het leven te behouden? Ben je ooit een keer in je leven langs geweest bij Zacchaeus, bij hem te raden gegaan die teruggaf wat hij had gestolen? Heeft Salomo jou in je leven kunnen inspireren die het heeft gezegd, de zegenende ziel die wordt verzadigd en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen? Of wie zich ontfermt over de armen, die leent uit aan de Heere. De Heere zal hem zijn weldaad vergelden. Kan die rijke boer je misschien nog iets afleren? Want dat heb je intussen denk ik wel begrepen, hè? Die rijke boer die bouwt zijn huis ten diepste tegen de armen. Want die mag zijn huis niet binnen. Stel toch voor dat de arme van hem als rijke een graantje zou meepikken, zeg. Dus afblijven en wegwezen. Hij wil verzekerd zijn tegen alles wat komen gaat. Hij heeft geen vertrouwen, hij heeft alleen maar gewin. Maar zijn verzekering tegen de dag van het kwaad, dat wordt juist de dag van het kwaad. Hij wil die dag van het kwaad ver van zich houden, maar hij haalt die juist naar zich toe. Want zijn voordeel wordt zijn oordeel. Nota bene, die rijke boer is met eer en heerlijkheid gekroond, maar doet of alles van hem is. Vergeet dat de oogst komt uit Gods hand. En vergeet ook om het terug te leggen in diezelfde hand. Dat doet hij niet, omdat hij alleen maar gericht is op zichzelf. Gemeente, je zou voor jezelf eens moeten nagaan hoe vaak het om jezelf draait. Je zou schrikken. Welke plek heeft je wederhelft? Hebben je kinderen? Hebben je collega's? Heeft het personeel in jouw leven? Je ziet je vrouw. Ja. Komt ze voor in je wereld? Je spreekt je kinderen wel, maar tellen ze ook mee in je leven? Of moeten je kinderen tegen je zeggen, pa, hou je poen, ik wil je aandacht. Of moeten ze je kinderen tegen je zeggen, terwijl je aan het eten bent, zit je weer in je eigen wereldje? Hoor je nou ook wat we je vertellen? En dan nog eens wat, je hebt bijvoorbeeld veel poen. Wat ga je ermee doen? Je kunt stenen stapelen, op zich helemaal niks mis mee. Je kunt ook lege magen vullen. Je kunt ook anderen laten delen in je overvloed. Je kunt ook nog eens om je heen kijken en denken, wie kan ik tot zegen zijn? Je kunt ook vandaag de Heere danken voor de kracht, voor de gezondheid, voor het inzicht, voor het verstand waar je in deelt. Want dat heb je toch niet allemaal van jezelf. Je kunt vandaag ook eens stilstaan wie er voor jou in de weer is geweest. Wie heeft je kleren gemaakt die jij draagt? Wie heeft jouw smartphone gefabriceerd waar je aan verkleefd bent? Wie heeft jou gevoed? Wie heeft jou opgevoed? Wie heeft jou geliefd? Wie heeft jou geholpen? Wie heeft jou gesterkt tot wie je nu bent vandaag? Wie stond er dag en uur voor je klaar? Wie bedient jou eigenlijk op je wenken? Wie heeft er in jouw leven eigenlijk grote offers gebracht? Je denkt toch niet dat je dat allemaal zelf hebt gedaan? Zou je daar niet eens erkentelijk voor wezen? En denk dan vandaag ook eens terug wat de Heer je allemaal heeft gegeven. Geboren in een gezin waar de Bijbel er eerder was dan jij er was. Geboren in de kerk. Behorend bij de gemeente van Jezus Christus. Geen club. Al die erediensten. Al die preken, al die gebeden. En dat hij je heeft vastgehouden. En dat hij je heeft verder geleid. Dat is toch niet allemaal zo? Wij houden van concreet vandaag. Nou, ik zeg het ook tegen mezelf hoor. Ik zeg het ook tegen mezelf. Heeft het ons verootmoedigd? Heeft het ons verwonderd? Wij feestdagen vieren in vrijheid, kunnen gaan en staan waar we willen. Dat is toch niet maar zo? En als u het mij vraagt, is het nu niet het moment om aan te komen lopen met clichés. Door te zeggen, ja, we zijn uit de aarde aards, hè. En we komen altijd heel veel dankbaarheid tekort. Nee, dat zou nu echt nergens op slaan. We kunnen beter naar Jezus kijken en de spiegel inkijken die hij ons voorhoudt. Ben ik een dwaas of een wijs? Rijk naar mezelf of rijk in God? Nou, je hebt het intussen wel begrepen. Het leven van die boer, dat is een dwaas leven. Want je leven gaat vastzitten en daardoor kun je de Heere niet meer volgen. Je leeft wel, ja. Maar je leidt in Bijbels opzicht een verloren leven. Het zou kunnen dat je denkt, ja, hoe moeten we nou verder? Wat biedt dat nou voor perspectief vanmorgen, nu we samen zijn? Nou, dat ben ik met je eens. Want hoor eens, je bent vanmorgen niet in de kerk gekomen om straks als een geslagen hond weer naar huis te gaan. Nee, je bent hier gekomen om de weg gewezen te krijgen waar langs je voet kan gaan. Weet je wat we nodig hebben met elkaar? Dat is een leerpunt als je nog even kijkt naar vers 17. Dat we afleren om te zeggen, niet wat zal ik doen, maar dat we er nog een naam voor af laten gaan. Heere, wat zal ik doen? En dat we het met elkaar leren. Rijk zijn in God, dat is heel praktisch. Dat is ontvangen. Dat is genieten. Dat is erin delen. Dat is ook uitdelen. En dat is ook weer teruggeven van wie we het hebben gekregen. Rijk zijn, dat is geen zonde. Maar wat doe ik met mijn rijkdom? Dat is de vraag. Eerst God, dan de ander en dan ikzelf. Beseffen met elkaar. Wij vormen niet het centrum van hemel, zee en aarde. Maar dat is onze God. En tenslotte, laten wij er ook op letten wie dit onderwijs geeft. Dat is niet een of andere socialist of communist of een of andere zengoeroe, maar dat is onze Heere en Heiland. Zie je hem? Die ooit wilde liggen in de kribbe? Zie je hem? Die ooit wilde hangen aan het hout? Hoor je hem? Die het ooit heeft gezegd, de vogels van de hemel die hebben nesten. En de vossen hebben holen, maar ik heb geen steen waar ik mijn hoofd op kan neerleggen. En hij vertrouwde op de zorg van zijn hemelse vader, terwijl die in zijn leven toch heel vaak zwarte sneeuw heeft gezien. En toch stond hij in dat vertrouwen. En vanuit die kracht was hij tot zegen, ging er kracht van hem uit. Gemeente, ik nodig je uit. Allemaal om op hem te zien die de weg is gegaan naar Jeruzalem. Wiens leven in beweging bleef. Hij is gegaan naar Gethsemane. Hij heeft gestaan op Gabbata. En hij heeft gehangen op Golgotha. Hij was het die zijn hoogste vreugde vond in het laatste avondmaal. Ik heb het grotelijks begeerd om het met u te vieren. Hij heeft het gezegd, neemt en eet. Gedenkt en gelooft dat ik het voor je ben. Zie hem erop aan, die je dood stierf en die eruit op is gestaan. En hij zegt vanmorgen tegen u, jou en mij, vertrouw jezelf nou toe aan de hemelse Vader. Want de weg van het vertrouwen op hem is de enige weg om te leren, niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Om te sterven aan alles wat de hemel niet in kan. En om op te staan met hem. Omwille van hem te leren dat je leven niet vastgeklonken moet zijn. Maar dat de beweging in moet blijven. Dat je je laat dragen door de woorden van de Vader die je leven zo gezien ook lichtvoetig maken. Het is vaak inderdaad een donkere weg met af en toe een lichtstraal. Maar het is wel de weg van hem die boven is en die binnen is. En als de dag dan aanbreekt dat God bij je op het raam klopt. Als dan voor jou de bel moet luiden om voor hem te verschijnen. Dan weet je, ik ben van hem. Dan weet je ook, hij zal me niet loslaten. Maar hij zal me vasthouden om eeuwig rijk te zijn in God. Amen. Psalm 32, vers 4, als antwoord op de preek. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. 32, 4. Wij gaan de Heere danken en we doen een bijzonder voorbeden voor onze zieken. Dan denken wij aan de heer J.W. Verwijs, de heer W.G. Wassenburg en Marlies Monster. Denken ook aan hen die niet met name genoemd willen worden en wachten op nader onderzoek in de komende dagen. Ook dankzegging. Jessica Tijmons-Gouw mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis samen met de dochters Tamara en Tirza. Doen ook voorbeden voor familie Duifhuizen, waarvan een vader, schoonvader en opa, de heer A3 Duifhuizen, op eerste kerstdag op 90-jarige leeftijd is overleden in Oud-Beierland. En de begrafenis die zal op 3 januari plaatsvinden. Laten we Gods aangezicht samen zoeken. Heren, dit is een plek waar we met z'n allen het afgelopen jaar vaak en veel zijn geweest. Een plek waar u ons hebt aangekeken en aangesproken. Vermanend, vertroostend, lerend, aflerend. En als dat hier niet gebeurt, heren, waar gebeurt het dan nog? En daarom danken we u dat u zo aan ons denkt en ook vanmorgen ons hebt aangekeken en aangesproken. Nee, heren, niet om ons leven te verpletteren. Helemaal niet. Maar zodat het in ons leven komt tot het volgen van u. Voor het eerst of weer opnieuw. Dat we niet vastgezogen raken aan al die dingen die onze aandacht vragen, ook hele goede dingen. En geef dat we dat met z'n allen verstaan, gedragen door uw trouw en toewijding, dat ons leven dan toch mag zijn lichtvoetig, al zijn er zware dingen. En al merken we bij tijden dat we kleine en kwetsbare mensjes zijn, aangevochten en ook angstig, en tegelijkertijd dat u elke zucht van ons kent, niets ontgaat u. Zo hebt u vanmorgen uw leven aan ons voorgelegd. En wij op onze beurt mogen dat ook doen. En bidden wij voor de genoemde zieken. Bidden wij voor broeder Verwijs, broeder Wassenburg en ook zuster Monster. Kent ook hun omstandigheden. Ontferm u over hen. In de weg die u met hen gaat, geef Heere uw vrede. En de verbinding met u. Al kan de dag wel eens lijken op een nacht. Ontferm u over hen. Ook over diegenen die moeilijke dagen beleven. Omdat ze midden in de onderzoeken zitten. Dat ze op uitslagen wachten. Dat hen heel sterk bezighoudt. Dat is heel begrijpelijk. Toon uw barmhartigheid. Toon dat u erbij bent. Toon dat u zich over hen genadig ontfermt en geeft wat nodig is. Om het vol te houden, om verder te kunnen, hoe de weg ook is. Heren, wij danken u ook dat Jessica Tijmons weer uit het ziekenhuis ontslagen is met haar dochters die pas ook geboren zijn. Was zorgelijk. We danken u dat het goed mag gaan. Wees ook in de komende tijd zeer nabij. Biddend ook, heren, voor de rouwdragende familie Duifhuizen. Notabene op de eerste kerstdag, feestdag, een dierbare verloren. Laat het zo mogen zijn dat ze toch hoop hebben. En hou vast dat broeder Duifhuizen een goede ruil heeft gedaan. En dat hij nu daar mag wezen waar zijn hart naar uitging. Help ze ook als ze vrijdag 3 januari worden geroepen voor een moeilijke taak om die te vervullen. Bidden, heren, voor al onze rouwenden. Die korter of langer geleden een geliefde hebben moeten missen. Ook voor diegenen die iemand aan het leven zijn verloren. Ontferm u. Bidden ook, heren, voor onze gezinnen. U weet wat er huist, wat er speelt. Hoe de sfeer is, hoe het vanmorgen was toen we weggingen. Neem ons toch allemaal in uw hoede. En waak ervoor, Heere, dat de vreze des Heeren blijft of wordt beoefend, ook in 2019, zo richting 2020. Dat we leven mogen vanuit datgene wat u in Christus hebt bereid. Zegen ook het werk, Heere, van de Wycliffe Bijbelvertalers, het zendingswerk dat ook doorgaat. Zegen het werk op bijbelscholen. Zegen vooral ook die jonge mensen die vanuit Nederland waar ter wereld ook werkzaam zijn. Geef ze nuchterheid, bezonnenheid, moed en vreugde om verder te gaan. Heere, wij bidden ook voor uw volk Israël. Dat u zich openbaart zoals Jozef zich destijds openbaarde aan zijn broers. En dat de deksel van hun ogen wordt weggenomen voor de Messias die kwam en die komt. Bescherm ze, Heere, bewaar ze ook in deze tijd. Nu dat beest van antisemitisme weer overal opduikt, ook in Europa. Heere, geef dat we er scherp op blijven. En we bidden voor hen dat u ze bewaart en beschermt voor de boze. En ook ons als christenen. We vragen het ook vanmorgen. Want bij u zijn alle dingen mogelijk, hebben we gehoord in de adventstijd. Dat onze samenleving zal zijn een Christus beleidende samenleving. Dat uw geboden gaan functioneren die vergelijkbaar zijn met lampen, zodat ze ons leven in het licht zetten en dat wij zullen doen wat u vraagt. Heere, ontferm u over Europa, over alle andere continenten, Australië, dat geteisterd wordt door branden. Somalië, waar opnieuw zoveel doden te betreuren zijn. Wat een haat en wat een geweld. En wat een spoor van ellende. Ook in het leven van nabestaanden. Wij bidden om uw ontferming. We bidden ook dat u onze gemeente beschermt en bewaart. Ook hier in Barendrecht. Dat we een licht zijn. En dat we ook trouw en toegewijd zijn richting u en ook naar elkaar. Dit bidden wij in Jezus' naam. Amen. Tot slot zingen wij van Psalm 16, daarvan de versen 4 en 6. Psalm 16, vers 4. Ik zal de Heere, die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen. En daarna het zesde van Psalm 16. gaat u heen in vrede. Heft uw harten omhoog om de zegen van de Heere te ontvangen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.